Hallo en welkom bij aflevering 155 van de Enharnix Show. Waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Enharnix en ik deel opgedane kennis, ervaring en expertise. Mijn missie is het om slechte online resultaten van goede bedrijven de wereld uit te helpen. Vandaag het gesprek met Sandra Garretsen. Sandra staat voor ondernemerschap, organisatieontwikkeling en strategische HR. Ze brengt energie en geeft richting aan ontwikkeling en vernieuwing. Lekker aan het werk zijn betekent voor haar doen waar je goed in bent en daar heel blij van worden binnen een werkomgeving waar veiligheid en vertrouwen de belangrijkste kenwaarden zijn. Voor ons gesprek zocht ik haar op bij haar bedrijf Vitamee in Lichtenvoorde. Het gesprek begint wat vreemd, want we duiken gelijk in op verdienen en het glazen plafond voor vrouwen. We hebben het onder andere over de cultuur in het bedrijf, over ondernemen uiteraard, werken met personeel, hoe zij samen met klanten nieuwe producten ontwikkelt. Ik stel de vragen waar ik zelf vooral veel van leren en verwacht dat jij met vergelijkbare vragen zit. Veel plezier met de inzichten van Sandra. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Deze podcastaflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ErnoHanning.nl/Skyberate. Skyberate, Skyberate. Dankjewel. Ik werk aan een nieuw idee van een aantal andere podcastafleveringen, waarbij ik samen met jou naar de 11 winstoptimisatie-elementen kijk van online en hoe je dat doet en wat je zou kunnen veranderen en verbeteren voor nog meer klanten via online. Ben jij geïnteresseerd in zo'n gesprek met mij dat we opnemen en uitzenden voor de podcast? Stuur me dan een berichtje op podcast@ernohanning.nl.
Het is wel lastig.
Maar je kunt gewoon laat me scharten, mag ook wel.
Nee, dat gaat niet om. Ja. Het is gewoon, dat is een nadeel voor een vrouw.
Ja.
Of
was ooit mijn eigen keuze natuurlijk.
Of je moet gewoon niet een andere naam aannemen. Ja. Maar is dat het meest logisch? En blijf je ook meer geld verdienen? Maar goed, onderneemt dat dan toch niet.
Dan blijf je ook meer geld verdienen.
Ja, het is bewezen. Als een vrouw de naam van een man aanneemt, verdienen ze minder geld.
Oh ja.
Ja. Ik dacht dat het 10% minder was of zo.
Ja.
Absurd, hè? Het is sowieso absurd dat vrouwen over het algemeen 30% minder verdienen, toch?
Ja, dat weet ik niet. Ja, het ligt aan u. Nee, vind ik niet absurd.
Niet?
Nee.
Ja, ik wel. Ik vind het vreemd.
Als het echt precies voor hetzelfde is, dan is het vreemd, ja. Maar het is niet altijd voor hetzelfde.
Nee, maar het gebeurt wel. Het is ook voor hetzelfde. Ook gewoon.
Ja, moeten ze beter onderhandelen.
Maar daar zit het dus in.
Ja, dus moeten ze dat beter doen.
Ja, maar zit dat niet in de aard. Aan de andere kant zit de man die wel onderhandelt. En
ja, dus moeten ze dat leren.
Dat leer je.
Als je grote mensenwerk wil doen, dan moet je ook grote mensenwerk onderhandelen.
Dat leer je ze dus.
Okay. Nee, ik leer ze dat niet, maar ik heb dat niet zo. Ik vind dat minderwaardigheidscomplex vind ik echt onzin.
Oh, oké.
Okay. Vrouwen kleren een eigen glazen plafond.
Mooi.
Want ze willen alles zelf. Ze willen alles goed doen, hè. Dat kan niet. Kijk, die man heeft gewoon scheid in het gezin als die tonnen wil verdienen. Die vrouw die wil en tonnen verdienen en nog de beste moeder zijn en nog de goede huisvrouw. En nog de leukste vrouw. Dat kan allemaal niet.
Waarom kan dat niet? We zijn begonnen, voor duidelijkheid.
Oh ja?
Ja, ik heb net gedacht, dit is een mooi begin.
Oké. Oh, dit is een mooi begin. Waarom dat niet? Het brein van de vrouw is anders dan het brein van de man. Denk ik. Blijkt. We willen gewoon alles goed doen en dat werkt niet. Ik bedoel, bij een interview waar je op terugkwam, waar ook vraagt, als ik als moeder, hoe vaak ik niet de vraag krijg, hoeveel werk je? Hoeveel uren werk je dan?
Mm-hmm.
Ja. Wat maakt dat nou uit? En waarom vertel je die vraag wel aan mij?
Ja.
Dus we hebben een andere verwachting van een vrouw dan van een man in de zorgtaken. Die heeft de vrouw van zichzelf en die heeft de maatschappij van de vrouw. En volgens mij belemmert dat gewoon in het er vol 100% voor durven gaan.
En is het dan is de invloed van de maatschappij of is het de vrouw? Is eigen invloed die eigenlijk het meeste effect heeft?
Ik denk de vrouw zelf. Dat is ons eigen brein. We zijn niet zo zwart-wit. We zijn meer gericht op het zorgen voor de ander. Het oriëntatie op een ander is denk ik in de natuur. Of het algemeen meer aanwezig. Bij een man meer voor gewoon zijn eigen succes en belang. Voor. Maar ook dat het nodig heeft om weer te zorgen voor. Hè? Want dat is het oude traditionele. Je moet zorgen dat je je geld verdient om voor je gezin te kunnen zorgen. En een vrouw verdient geld als leuk erbij of zo. Of als extra, of voor eigen zelfstandigheid. Maar hoe vaak gaat een vrouw heel veel geld verdienen om voor een gezin te zorgen? En man en kinderen te onderhouden? Niet, toch?
Nee, dat snap ik. En ik vraag me af, wat zou je daar moeten doen om dat te veranderen, zeg maar? Om daar meer gelijkheid in te krijgen? Of kan dat gewoon niet?
Waarom moet het meer gelijkheid worden?
Oké, ja, dat is een goede vraag.
Waarom willen we gelijk? Waarom mogen we? De kracht zit toch in onze ongelijkheid? Want ze hebben één genderneutraal zometeen allemaal.
Nee, dat is ook niet goed.
Dus waarom willen we gelijkheid? Waarom voelen we dan niet de waardering voor de andere dingen die dan? Die, ja, ik weet niet. Maar ik heb sowieso niet iets met geld of beloning op die manier. Dus of ik nou 10% meer of minder, ik weet het niet. Dat zegt mij helemaal niks.
Maar je bent ondernemer.
Ja.
Je hebt een bedrijf van 12 mensen.
Ja.
Maar je wilt toch dat je mensen ook gewoon goed verdienen, die voor je werken?
Ik wil dat ze goed gewaardeerd worden voor wat ze doen. En daar zit natuurlijk een financiële beloning in. Daar zit een emotionele beloning in. Daar zit een groeibeloning in. Daar zit heel veel in. Maar alleen maar geld verdienen. Als je heel rijk wil, als je veel geld wil verdienen, moet je niet bij mij komen werken.
Zou je eigenlijk überhaupt wel ergens kunnen gaan werken om veel geld? Voor mij moet je altijd ondernemer worden om veel geld te verdienen.
Nou ja, en ook daar ben ik dan niet goed genoeg in om heel veel geld te gaan verdienen.
Ja.
Want ik denk, als ik heel veel geld wil verdienen, dan ik zou dat kunnen doen als ik misschien harder zou zijn, als ik meer zou investeren of meer risico zou nemen. Meer naar de bank, lenen ton en maak er twee van. Ja, zo schaal je op. Zou ik harder moeten werken? Daar heb ik geen zin in. Ik wil niet harder werken.
Dus, want je werkt toch al hard?
Ja, ik weet niet wat hard werken is.
Ja, dus, ja, je wil niet harder werken. Maar
meer uren maken of zo. Yeah. Meer
hier in het pand meer, zijn.
Nou, hier in het pand, meer in de markt, meer commercie, meer binnenhalen, meer efficiëntie, meer van uur naar uur. Ik kan wel, misschien niet harder, maar wel efficiënter, gerichter, doelgerichter werken. Maar ik vind het heerlijk dat net ook bij jou kom, dat ik met een collega in plaats van een werkoverleg hier een half uur heel concreet zeg, kom, we gaan even een broodje eten. En we zitten dan anderhalf uur samen. Weet je, dat, ja. Efficiëntie technisch gezien, geld technisch gezien, is dat niet het slimste.
Ja.
Scheelt, ze kan waarschijnlijk in dat uur ook nog productief zijn. En ik ook. Maar ja, dat, ik heb daar gewoon minder mee.
Ja.
Maar dat gaat niet om geld. Het gaat echt om waarde, waardering, waardegevoel. Dus ook salarisvergelijking tussen mannen en vrouwen, of in top of niet. Of denk ja. Volgens mij is dat alleen maar onzekerheid als je dat doet. Want dat betekent dus dat je je erkenning zoekt vanuit een salaris. Nou ja, daar heb ik niks mee.
Spannend.
Spannend. Ja, ik. Ja.
Jij bent naar het Udolf College gegaan toen je nog wat jonger was.
Ja, iets jonger. Ja.
In Doetinchem.
Ja.
Waar woonde je toen dan?
Gaanderen.
Gaanderen. Op de fiets naar Doetinchem.
Zeker.
Vijf dagen in de week naar het Udolf College.
Ja.
Naar die christelijke school.
Ja.
Onze kinderen hebben er ook gezeten, of mijn kinderen hebben er ook gezeten. En we zijn helemaal niet zo christelijk, dus voor mij valt dat enorm mee. Maar dat is wel wat de buitenwereld een beetje van heeft nog steeds over.
Nou,
maar
ik moest.
Jij moest.
Ik moest naar de christelijke school.
Dus daar was het zeker.
Nee, het was zeker een keuze. Want ik wilde naar het GSGD toen de tijd.
Wat is dat?
Het Rietveld nu.
Oké,
de openbare school.
Ja.
Mocht niet. Nee, ik moest naar de christelijke school.
Wat heeft dat met je gedaan?
Ja, toevallig heb ik nu een afstuderen bij mij die heel christelijk is. Een jonge meid. En vorige week in de auto had ik daar met haar over. Want zij is dan nog echt wel echt gereformeerd opgevoed. Nog steeds streng ook. En ik moest naar de lagere christelijke school. En toen ging die school dicht. Toen ging ik naar de openbare school. Omdat het niet anders kon. En toen wilde ik met de middelbare school naar de openbare school mee. Maar ik mocht niet. Ik moest naar de christelijke school. Was ik boos natuurlijk als 12-jarig. Want al mijn vriendinnen gingen wel naar de andere school.
Yeah.
Maar ja, je past je ook snel weer aan. Dus ik weet niet of dat christelijke echt iets heeft gedaan. Behalve dat uiteindelijk je ouders gewoon nog steeds beslissen en je aanpast. En daar respect voor hebt. En wel, uiteindelijk zelfs toen ik ging trouwen, ben ik wel in de kerk getrouwd. Omdat het wel ergens voelde alsof dat wel hoort bij mijn opvoeding tot dan toe. Daarnaast ook eigenlijk, we gingen nooit naar de kerk of zo, dat weer niet. Maar ergens in mijn basis, ja, hoort het er wel bij in. En wat maakt nu nog in, ja, wat doet het geloof? Ik weet niet. Ik geloof wel dat er meer is dan hemel en aarde. Maar of dat, wat dat dan is, aan welk geloof. En ik ben ook heel veel dingen in geloof niet eens. Maar ja, weet je, ik geloof in mensen. Ik heb wel een aantal waarden. Mijn moeder was ook wel een beetje een alternatieve geneeskunde. Dus die had altijd al een ding hangen met de kracht van positief denken. Dus dat is ook wel de waarde die je nu binnen mijn bedrijf terugziet. Is dat iedereen het doet. Iedereen van waarde is. En ja, dat zijn wel hele belangrijke uitgangspunten. En dat ook wat wij doen altijd gericht is op de mensontwikkeling. Gericht op lang geluk. En lang geluk is gewoon tot aan je dood. En niet werkenden. Waar ik heel veel moeite heb, duurzame inzetbaarheid. Hè? Fit en gezond tot aan je pensioen. En denk, en dan is de machine afgeschreven. En wat dan gebeurt, maakt niet uit. Een beetje gewoon van mensen houden. Een beetje het idealistische.
Want hoe is het dan spiritualiteit? Jeetje, moeilijk woord zeg. Spiritualiteit.
Ja.
Gekoppeld aan geluk volgens jou dan? Want jij legde die link.
Ja, de kracht van positief denken, je mindset. Ik weet niet of je dat boek kent van die man van Google. Ik heb een moeilijke naam, weet niet meer. Maar die heeft, is een oude hoogpief van Google. En hij heeft een boek geschreven nadat zijn zoon heeft verloren. En hij heeft een wiskundige formule ontwikkeld voor het berekenen van geluk.
Oké.
En dat is echt heel gaaf.
Gaan we opzoeken.
Hij was ook bij RTL Late Night laatst.
Kijk niet naar.
En
ik ga het boek opzoeken, zodat in de show notes in ieder geval dat je hem kunt vinden zometeen.
Ja, en heel mooi is dat hij legt het verschil. En uiteindelijk is de rekenkundige formule is niks anders dan geluk is wat je ervaart in het verschil tussen je verwachting en je ervaring van de werkelijkheid. En hoe groter dat verschil is,
precies,
hoe minder geluks je ervaart.
Ja.
Nee, als je geen geluk ervaart, kun je met beide na gaan denken. Of wat is dan de ervaring van de werkelijkheid of zijn mijn verwachtingen nou onreëel? Dus daar zit wat tussenin. En wat ik voor de rest geloof in je brein. Maar daar ben ik wel erg mee bezig nu met het brein. Wat doet ons brein nu? Dat vind ik machtig interessant. Maar wat wel blijkt uit de onderzoeken is dat 50% van ons brein is gewoon genetisch bepaald. Hè, ben je een positief of een negatief kijker? Hè, glas half vol, half vol, leeg. Dat schijnt voor een groot gedeelte voor 50% genetisch bepaald te zijn. Nou, dan zeg ik altijd, heb ik het geluk dat ik voor mezelf makkelijker is dat ik die 50% heb die de positieve kijk heeft. En die andere 50% schijnt maar 10% afhankelijk te zijn van je omstandigheden. En die andere 40% in wat jouw ervaring van de werkelijkheid is en hoe jij met je gedachten kijkt naar dingen die gebeuren. En dat vind ik mateloos interessant. Want waarom, als hier wat gebeurt, handel jij anders dan ik, terwijl de situatie hetzelfde is? Dus een gebeurtenis zegt eigenlijk niks. Het gaat om onze gedachten bij de gebeurtenis die ons handelen bepalen. Ja, als jij hier nu neervalt, dan denk ik, oh jee, paniek, ik ga 112 bellen. Mijn collega Alice komt eraan lopen, want die is verpleegkundige geweest. Die gaat je reanimeren en weet wat te doen. De situatie is hetzelfde, maar onze gedachten bepalen onze handelingen. En dat is met heel veel dingen zo. En als je op die manier kijkt naar wat overkomt mij in het leven, welke keuzes maak ik, hoe ga ik met dingen om, of nou zakelijk of privé of wat dan ook is. Daar zit dus een stukje het virtuele, het kracht van het positief denken. Het hoe ga je met dingen om? Ik denk dat dat allemaal met elkaar te maken heeft. Waardoor ik hoe moeilijke periodes ik ook af en toe heb, nooit zou zeggen. Ik ben nooit ongelukkig.
Ja.
Want ik zie dan altijd weer ook mooie dingen.
Ja, maar dat is 50% bepaald door je genen.
Schijnt. Ja. Is mij verteld, maar dat schijnt, ja. Maar die andere 50% is ook gewoon nog heel veel.
Ja.
Dus daar kunnen mensen echt wel...
Wat dan?
Dan neem je dus... Maar als je dat er hard op roept, betekent ook dat je meteen zegt dat je zelf verantwoordelijk bent. Nou, dat is natuurlijk wel spannend.
Ja.
Als je gewoon weet dat je voor 50% invloed hebt, minimaal. Ja, dan is het niet meer de omstandigheden die het probleem zijn, maar... Jouw eigen gedachten erop en jouw eigen handelen erop.
Ja.
Hoe ga ik heel spiritueel worden vandaag?
Nee, ik vind dat ook heel mooi. En het grappige is natuurlijk dat... want in principe wordt natuurlijk een heel groot deel van hoe je denkt bepaald door de mensen waarmee je bent. Met de mensen waarmee je samen bent. En dus de omgeving van de mensen waar je in zit heeft veel effect op hoe jij denkt.
Ja.
Dus je bent het gemiddelde van de 5 personen waarmee je het meeste tijd doorbrengt, zeg maar. Dat is een beetje wat op neerkomt. Hè? Dus hang je met mensen om die heel positief zijn, dan ben jij waarschijnlijk ook heel positief gestemd. Andersom dus net zo. Hang je vooral rond mensen die heel erg negatief zijn, dan denk ik dat het heel moeilijk is om het positief vol te houden. Want die mensen doen niets anders dan negatief over je.
Maar ja, je bent zelf verantwoordelijk bij welke 5 mensen je gaat zitten.
Juist, dus als je dus denkt, ik wil positief worden, dan wordt het dus tijd om afscheid te nemen van mensen die heel negatief effect in je leven, om dan die verandering te brengen. Want die mensen hebben wel effect op jouw gemoedstoestand.
Ja. En als je dus dan weer eigen regie neemt over je geluk, en dus inderdaad zegt de mensen die energie kosten, daar ga ik afscheid van nemen. Of met heel veel respect en heel veel liefde, maar die ga ik eens even minder opzoeken. En ik ga me richten op de mensen die wel... positief zijn. Terwijl die andere mensen soms ook goed zijn, hè? Want je moet ook wel een beetje met de benen op de grond blijven. Dus om af en toe eens even...
Maar positief is niet met de benen op de grond, dus?
Jawel. Jawel, maar ik kan soms problemen hebben dat ik te idealistisch word. En soms een beetje naïef. En dat ik alleen maar kansen en mogelijkheden en dingen zie. Dan is het handig dat soms even iemand zegt... Leuk, San, maar heb je ook even daar en daar en daar aan gedacht? En dan word ik in de instantie al een beetje opstandig van. Denk ik, hoezo? Waarom? He, waarom loop je achter naar mijn wagen te trekken? Laat me toch gaan. En dan ga ik nadenken. Denk, oh ja, we hadden toch bij slimme tips. Ik moet nog wel eventjes wel blijven nadenken. En niet alleen maar op gevoel of op idealisme gaan. Maar uiteindelijk wint dat, hoor.
Yeah. Ja. Ik herinner me een interview met Timothy Ferris. In een van zijn podcastafleveringen had hij het over wat jij net noemde, die formule. En dus geluk is verwachting minus de werkelijkheid. En de meest gelukkige mensen op aarde, uit onderzoek, dat zijn Denen. Hè? Dus, in ieder geval, ze scoren continu heel hoog en dat soort dingen. Maar heel vaak scoren ze op nummer 1. En een Deen in zijn publiek had daar een verklaring voor. De verwachting van een Deen is gewoon heel erg laag.
Oké. Ja, dat kan ook.
Is dat ook voor jou zo? Als je kijkt naar... als ik de insteek heb van... geld is niet belangrijk, dus het gaat gewoon om welke bijdrage lever ik. Dus heb ik laag verwachting van hoeveel geld ik verdien, dat je daar automatisch gelukkig wordt?
Nou, zo heb ik er zelf nog nooit naar gekeken. Ik kijk wel heel erg naar in verwachtingen. Weet je, ik heb niet zo heel veel faalangst of zo. Dat heeft misschien ook te maken met je verwachtingen ten aanzien van slagen of zo. Ik geloof wel dat wat ik doe, doe ik met eer en geweten. Doe ik met de beste bedoelingen en met de beste overtuigingen. Voor mezelf, voor klanten, voor mijn collega's, voor iedereen. Dus als ik mezelf maar in de spiegel kan blijven kijken. Als dan iets niet succesvol is, dan heb ik daar niet zo heel veel last van. Dus ook toen ik met 13 jaar geleden met Vitamee begon, dat iedereen zegt, oh, spannend en kijken wat het wordt. En ik dacht, ik vind het helemaal niet spannend. Ik vind het gewoon heel leuk. En wat is nou het ergste wat kan gebeuren dat niet lukt? Ja, en dan? Dus dat zie ik ook hier binnen kantoor, binnen collega's, die dingen heel spannend vinden of moeilijk vinden. Ja, maar, en dan zeg ik altijd, maar wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Wat is nou echt het allerergste? Weet je, het ergste is gewoon als iemand niet gezond is. Weet je, als je ziek bent heb je maar 1 wens en als je gezond bent heb je er 1000. Dus dat is basis waar je geen invloed op hebt. En al het andere, weet je, we zitten in een zorgstaat. Dan zie je in Nederland wordt altijd goed voor je gezorgd. Dus al zouden wij hier morgen hartstikke failliet gaan, dan gaat het stekker eruit. dan heeft iedereen hier gewoon nog een boterham, hoor. Er is niemand die... Dus denk ik,
maar jij krijgt geen uitkering.
Nee, maar zolang ik maar gezond ben, kan ik werken. Want ik heb een paar slimme hersenen. En als ik heel ziek word, dan wordt er ook wel voor me gezorgd. Weet je, ja, en dan verkoop ik mijn huis.
Ja.
En wat is nou echt het ergste wat je kan gebeuren? En dat het dan inleveren of de angst voor tekortkomen wat je nu hebt of zo, dat heb ik niet. Dus die verwachting is dan, denk ik, ja, maar er wordt altijd goed voor je gezorgd. En dan zijn er altijd nog mensen om je heen die weer voor je zorgen. Dus even daar de echte uitzonderingen daar gelaten. Hè. Er zijn natuurlijk best hele schrijnende gevallen die we laten gebeuren. Maar waar ook mensen zelf weer een rol in hebben. Dus daarin de verwachting tot... Ik ben pas succesvol als ik heel rijk ben of een heel groot bedrijf heb of heel veel aanzien heb. Dat heb ik inderdaad niet, dus die verwachting is wel minder. Mijn verwachting is vooral dat ik heel veel plezier heb en dat ik hier collega's heb die heel trots zijn op wat we doen en dat onze klanten heel blij zijn. En dat we waarde toevoegen.
En op al die dingen, die drie dingen die je noemt, heb jij zelf invloed? Als eigenaar, als ondernemer? Want je hebt invloed op de mensen die je aanneemt, je hebt invloed op de klanten die je accepteert en je hebt invloed op de waarde die je toevoegt.
Ja. En vervolgens heb ik het er met de mensen heel erg over dat ze zelf daar ook weer een eigen verantwoordelijkheid over hebben. Zoals heel veel ondernemers hoor ik ook zeggen van, veel mensen in dienst, wat een hoge verantwoordelijkheid. Vind ik niet. Voel ik echt niet zo. Vitamee is dienend aan de mensen en niet andersom. Dus op het moment dat Vitamee waarde kan toevoegen aan deze talentvolle mensen, is het mooi. Als dat over een jaar ophoudt, is het ook goed. Dan hoop ik dat die talentvolle mensen zelfstandig genoeg zijn om het elders te kunnen gaan doen. Het is geen bedoeling of per definitie om de continuïteit van Vitamee te waarborgen. Vitamee is niks, is een dingetje. Het is een organisatie rondom mensen heen. En dus het enige wat ik wil is dat mensen zelf voelen dat ze waarde toevoegen met mij of bij een ander. Of mijn allereerste collega 11 jaar geleden is bij 1 januari voor zichzelf begonnen. Ik vind dat prachtig.
Ja.
En dan zeggen mensen, oh, dan gaat ze concurreren in de markt. Oeh, ja. En?
Ruimte zat.
Nou, ruimte zat. En als die klant wel liever haar heeft dan mij, dan is het toch ook goed. Want het gaat om wat die klant nodig heeft. Dan moet ik weer mezelf in de spiegel gaan kijken. Hé, maar waar zit mijn waarde nou? Nou, kennelijk moet ik daar iets mee gaan doen. Ik ga dat niet vanuit angst doen. Eigenlijk is dat wel een verschil. Weet je, onderneem of werk je vanuit angst of vanuit verlangen? En daarin ben ik inderdaad dan misschien of vanuit spiritualiteit of van naïviteit of wat dan ook, idealisme, is het altijd wel vanuit verlangen, vanuit plezier, vanuit mogen toevoegen. En dat hoop ik voor iedereen hier. Terwijl er echt een aantal zijn die heel veel verantwoordelijkheid voelen hoor, en keihard werken en heel betrokken, heel loyaal zijn. Dus dat is wel mooi.
Ja. Wat is je grootste verlangen dan?
Nou, dat tevredenheidsgeluksgevoel. Dat optimaal. En dat is ook wel weer wat anders. Ik ben ondertussen 44. En weet je, ik moet eerlijk zeggen dat toen ik met 30 met het bedrijf begonnen. En toen ik eind 30 of halfweg 30 dacht ik, oh, ik wil nog eens zakenvrouw van het jaar worden. Ik wil franchisen. Ik wil meerdere vestigingen. En, dus toen had ik dat nog wel, dat de bewijsdrang. En kennelijk dus ook het gevoel van waardering. Van, oh, je doet het dus goed. Als je dat maar doet, dan doe je het goed. Hè, dus bevestiging van. Nou. Dat is weer het voordeel van iets ouder worden. Dus ik vind ook niet dat de 40ers de nieuwe 30ers zijn. Wat een onzin, denk ik dan. We zijn gewoon de nieuwe 40ers. Hè? Met andere behoeftes dan de 40ers 20 jaar geleden. Maar volgens mij zijn we nog steeds gewoon de 40ers. Anders zou ik mezelf tekort doen. Nu ben ik wel veel meer op zoek naar rust. Ja, dat klinkt heel... Maar ik vind het heel leuk om met de kennis en kunde en ervaring die ik nu heb van al 20 jaar werken... om heel erg bezig te zijn met vernieuwing en innovatie en verandering. Ik zeg altijd, mijn kracht is energie en richting brengen aan verandering en vernieuwing. Dat is het ondernemende, maar dat is ook met klanten, met processen en projecten. Vind ik dat heel erg leuk. Ik ben minder voor het waarborgen en zo. Dat...
Ja.
Ik ben niet zo'n goede manager.
Nee.
En dus dat vind ik heel leuk, om daarmee bezig te zijn, om te blijven vernieuwen. En niet om harder te werken of om... meer geld te verdienen. Ik heb het goed. Ik heb mijn boterham, ik heb mijn huisje. Ik kan 2 keer meer op vakantie. Nou, dat moeten mensen nog meer.
Ja.
En dat geloof ik ook wel, dat meer geld niet gelukkiger maakt. Dat blijkt ook bij het onderzoek. Hè? Tot modaal of net iets boven modaal voegt geld waarde toe. Of geluk toe.
$70.000.
$70.000. Dollar is hoger of lager dan hoe staan we tegenwoordig?
Ja, het is
ongeveer gelijk.
Ja, het is niet zo, het scheelt niet veel. Het is iets lager nog, maar het scheelt niet
zo. Ja, ja, zie. Dus zo spannend, ja, dan kom ik aardig overheen.
Dus tot dat niveau, dan willen we heel, ja, willen we heel graag nog wel meer verdienen. Daarna verdienen we meer, worden we niet veel gelukkiger.
Nee, hooguit wanneer we goede dingen doen met het geld. Ja. Hè, wanneer we investeert in andere dingen. Dus daar zit dan... ja, dus wat geeft mij dan... eigenlijk meer een stukje rust en kunnen blijven... beweging te kunnen blijven geven. Dat vind ik gewoon leuk. Mm-hmm. Jonge mensen opleiden of bedrijven in beweging blijven helpen. Zodat we niet bang zijn voor de veranderende markt... of veranderende technologieën of wat er ook allemaal op ons pad komen. Maar dat iedereen autonoom gezien... stevig genoeg staat om dat gewoon te kunnen handelen. Want dat kunnen we wel. We zijn gebouwd voor evolutie. We doen niet anders. Alleen nu worden we er bang voor, omdat het zo hard gaat. Maar volgens mij kunnen we dat wel handelen.
Volgens mij gaat het ook niet hard.
Nee, dat is allemaal te vermenigvuldigd, hè. Dus dan... Maar ja. Uiteindelijk denk ik dat we absorberen wat we aan kunnen.
Ja.
En dat er al veel meer ontwikkeld wordt door een aantal... dat zal. Maar zolang wij dat nog niet aan kunnen, komt het de markt niet op en gaan we er niks meer doen.
Ja, maar ons brein kan nog veel meer aan dan we nu denken. Dus dat is nog niet zo'n probleem. Ja.
Als we dan ook af en toe nog uit kunnen schakelen met ons brein. Want dat is het hardlopen weer goed voor, hè? Ja, nee, dus, je brein uitschakelen.
Ja, nee, dus, ja. Of wandelen. Bewegen überhaupt is natuurlijk gewoon een goede afwisseling voor de zorg dat je niet de hele tijd aanstaat. En vooral naar buiten gaan. Dat helpt enorm. Je hebt HBO gedaan. Mm-hmm. Sociaal-juridisch in Utrecht. Wat is wat je daar hebt geleerd wat je nu nog steeds gebruikt?
Eigenlijk alles. En als je me dat 10 jaar geleden had gezegd, had ik dat niet geloofd. Toen ik de opleiding ging doen. Ik heb bij mijn HAVO heerlijk lopen klungelen. Een paar keer blijven zitten van school af. Komt allemaal echt wel goed met die kinderen. Maar mijn HBO was eigenlijk wel vanaf dag 1 dat ik dacht, dit vind ik mooi. Aan de ene kant de juridische vakken. En de sociale vakken. Die koppeling, daar geloof ik nog steeds in. Wij zeggen hier altijd met ziel en zakelijkheid. Ik geloof dat duidelijk zijn sociaal is. Ik hou van mensen, ik geloof in mensen.
Maar wat je zegt, duidelijkheid, wat hangt dat in, wat betekent dat?
Gewoon eerlijk zijn in wat je vindt en wat je voelt en ook wat je van elkaar verwacht weer. Komt die verwachting weer om de hoek. Dus duidelijkheid in verwachtingen, dat heel sociaal is. We zeggen meestal niet wat we denken.
Hmm.
En dan is nog de kunst. Dat hadden we in ons vorige kantoor, hadden we daar een dingetje voor hangen. De kunst zit er dan wel in de toon van de muziek natuurlijk. En zeg, het geniale van communicatie is tegelijkertijd volledig vriendelijk en volledig eerlijk zijn.
Ik snap wat je bedoelt, maar je verpakt de boodschap dat die goed aankomt en je blijft eerlijk.
Nou, dat je altijd volledig eerlijk bent vanuit je gevoel, maar dat wel volledig vriendelijk en vanuit oriëntatie op een ander. Dus nooit om een ander te beschadigen.
Ja. Maar ik heb dat ook wel. Ik kan vrij direct zijn, zeg maar. Maar ik heb dan de intentie is heel goed, maar ik kom niet altijd goed aan.
Nee, dat is dan dat volledig vriendelijk ook nog, hè? Dus dat is die andere kant van die communicatie.
Ik ben heel vriendelijk op dat moment, maar... Maar de ander ervaart het toch wat minder, zeg maar.
Nou, hetzelfde als mensen als ik trainingen geef en zo, die zeggen, ja, maar ik wil de ander behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Okay, dat is leuk, maar dat vind ik niet genoeg. Het stapje daarboven is dat je de ander behandelt zoals hij behandeld wil worden. En dat is nog ingewikkelder, want dan moet ik eerst nog achterkomen wie jij echt bent en hoe jij behandeld wil worden.
Yeah. Yeah.
Dus dan heb ik eerst een hoop empathisch vermogen nodig. Want als ik jou behandel zoals ik behandeld wil worden, ga ik nog steeds van mijn eigen waarden en normen uit. Dat zegt helemaal niks over jou. En voor heel veel mensen is dat al heel wat, hè? Als iedereen dat al ging doen, dat scheelde al een heleboel. Maar dan iemand zegt dat dan heel trots. Yeah. Ja, nee, maar dit is mijn uitgangspunt. Dan zeg ik, dan hebben we de komende training nog, wat mij betreft, nog een latje hoger. En dus dat vind ik altijd mooi. Dus dat je mensen behandelt zoals zij behandeld willen worden. Ja, dat is ingewikkeld.
Ja. Ja.
Maar als je het hebt over dat sociaal-juridische. Dus toen ik de opleiding ging doen. Je wordt in de opleiding wat je heel erg opgeleid voor de non-profit sector. Bureau rechtshulp voor gemeenten. En eigenlijk wel vanaf het eerste semester dacht ik al, dat is helemaal niks voor mij. Ik weet niet wat ik wel ga doen, maar non-profit sector. Daar pas ik niet in. Dus ik heb heel erg gedacht toen ook in het eerste jaar, moet ik die opleiding wel blijven doen? Moet ik niet bedrijfskunde gaan doen? Moet ik niet HR gaan doen? Moet ik niet het meer naar de non-profit of naar de profit kant gaan doen? Toch niet gedaan. Ik heb de opleiding wel echt helemaal afgemaakt. Omdat het speelveld van het juridisch kader aan de ene kant en aan de andere kant het psychologie, sociologie, fysiologie, sociale vaardigheden, alles wat daarbij is, dat speelveld vind ik prachtig. Want we moeten van alles. We leven nou eenmaal in een wereld van rechten en plichten en wetgeving. Maar we zijn ook nog mensen. En uiteindelijk die combi, eigenlijk pas 10 jaar geleden dat ik dacht, dat is dus nog steeds waar ik gewoon ook vanuit Vita mee voor sta. En toen ik afgestudeerd was en daarna bij Randstad ging werken in de commerciële sector. En toen was ik nog eens een keer terug op de opleiding. Ja, toen was ik echt gewoon, nou, docenten snapten er echt niks van. Hoe kon ik nou met deze opleiding in de profit gaan werken? Dat kon echt niet. Nou, die blijft er nog steeds bij dat het een supermooie opleiding daarvoor is. Alleen wordt heel anders opgeleid. Maar het sociaal-juridische, dus het zakelijke en het sociale, volgens mij is dat wat we het hele leven doen.
Ja, want je bent eerst begonnen toch bij de ouderenzorg?
Nou ja, heb ik als juridisch consulent voor ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke...
Oudervereniging.
Ja, ja, ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking. Daar werkte ik op de juridische afdeling.
Maar dat was niet echt profit gedreven, neem ik
nee,
aan.
Nee, daar liep ik vanuit mijn stage.
Oh, vandaar.
Ik ben in mijn stage begonnen. En in mijn vierde jaar na mijn stage kreeg ik daar een baan aangeboden. Dus toen ben ik blijven hangen. Heb ik vierde jaar heb ik 24 uur gewerkt en afgestudeerd tegelijk. En dat was wel heel leerzaam. Maar dat was vooral voor ouders procederen tegen gemeentes en zorgverzekeraars. Maar bleek ook echt wel niet mijn tak te zijn. Nee.
Yeah.
Dus dat bleek wel.
Ja, yeah, want Randstad is natuurlijk daar juist weer super commercieel.
Ja, had ik ook niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Hè? Want ik kwam vanuit Utrecht en ik had mijn man leren kennen en ik ging naar de Achterhoek terug verhuizen. En dan zoek je een baan als afgestudeerde.
Yeah.
En toen dacht ik loop bij Randstad naar binnen. En die zeiden, goh, is dit niet wat voor jou? Toen dacht ik, nou ja, waarom niet? Ik zit wel bovenop de baan. Als ik het dan niks vind, dan weet ik in ieder geval wat er qua banen aanbod te bieden is in de regio. Maar Randstad is gewoon een prachtige werkgever. Zeker als je als startende, als starter op de arbeidsmarkt. Zoveel geleerd, zoveel ontwikkeld. Ik heb ook heel veel trajecten door mogen maken, veel stappen mogen maken. Daardoor vanaf dag 1 getraind, totdat ik na 7,5 jaar wegging.
Uiteindelijk was je rayonmanager.
Ja. Eerst 2 rayons gehad. Toen zat ik in het traject richting regio-directeur. Maar ja, dan moet je heel Nederland door willen. En deze Achterhoekse wilde dat toch niet.
Je gaat altijd naar huis 's avonds.
Toch de roots. Nee. En nog steeds wil ik gewoon de regio niet uit. Nee. Ik vind het dat klinkt heel burgerlijk. Nee. Ik geloof dat ik heb wel een ambitie om echt gewoon bijdrage te kunnen leveren aan de groei van de regio. Dat vind ik gewoon heel leuk. Ik denk dat hier nog genoeg uitdagingen liggen.
Mm-hmm.
Als je het hebt over autonomie, over zelfvertrouwen, over uitstraling. En vooral ook autonomie van werknemers. Die toch nog steeds behoorlijk zijn, de baas zorgt voor ons. Dus daar zitten sowieso nog wel wat ambities om te waar te maken. En ik vind het mooi. En waarom zou ik ergens in de file willen gaan staan? Daar heb ik helemaal niet zoveel behoefte aan. Dan denk ik, ja, dan zou ik dat eerder op een andere manier, misschien via podcast. Of ik denk al heel lang, ik wil eens een keer een boek schrijven. Maar ik denk, ik kan beter kletsen dan schrijven. Dus dat schiet ook niet op. Kun je wel gaan podcasten.
Dat is een fantastische oplossing. En je kunt andere mensen dit laten uitwerken. Dus dan kan het nog tekst worden.
Ja,
dat is gewoon allemaal mogelijk.
Maar ik ben nog jong, hè? Alles kan.
Precies. Ik werd vorige week 50 gezegd, nou ja, sowieso nog 30 jaar te gaan, dus
ja.
Nog tijd zat.
Ja.
Maar waarom heb je dan de keuze gemaakt, buiten dat je dan directeur kon worden en dat je het niet hebt gekozen, maar wat was het dan dat je toch je eigen bedrijf begon op dat moment?
Ja. Ik kom wel echt uit de ondernemersfamilie.
Hmm.
Beide opa's waren ondernemers. En aan mijn moeders kant zijn al mijn ooms zijn ondernemers. Dus daarin zit dat er wel in. Maar nooit echt op die manier gerealiseerd hoor. Dat ik dacht, want wat is nou een ondernemer? Weet ik eigenlijk ook nog steeds niet. Toen ik bij Randstad op het laatste in dacht van wat wil ik nou? Toen merkte ik dat bij veel bedrijven waar ik kwam, dat mensen zeiden, goh, wil je niet bij ons komen werken? En goh, weet je, wij zitten nu, bedrijf wat in Arnhem zat en die wilden een BV in de regio Achterhoek opzetten. En goh, wil jij dat dan niet gaan doen? En nog iemand die zei, goh, wil je niet participeren? En toen dacht ik, als mensen allemaal zoveel vertrouwen in mij hebben, misschien moet ik zelf eens na gaan denken. En toen had ik een coach, was een vriend van mijn ouders. Die had jaren daarvoor al gezegd van, hey Sam, wanneer kom jij eens een keer? Want volgens mij gaat jouw bloed ergens anders. Toen zei ik, nou, ik zit nog hartstikke goed. Ik zeg, maar als ik ooit ga twijfelen, dan kom ik bij je. En toen was ik op een gegeven moment aan het twijfelen van, wat wil ik nou? Ga ik bij Randstad verder? Ik had een paar andere aanbiedingen. Toen dacht ik, wat wil ik nou? Dus had ik hem gebeld. Toen zei hij heel snel, hè, eindelijk? Wanneer kom je? Nou, en uiteindelijk, ik weet niet wat er gebeurde, maar we zaten nog geen 10 minuten om tafel. En ik zei, ik weet het wel, ik wil gewoon mezelf beginnen. Ik zei, maar ik weet niet wat ik kan. Want het is dan de andere kant, hè? Wat heb ik dan te bieden? En zeker in zakelijke dienstverlening, waar je eigenlijk niks biedt. Behalve geklets. Ja.
Kan je dan zeggen dat je niets biedt?
Nee, maar je hebt geen product. Je hebt niet echt iets tastbaars. Dus dan denk je dus, wat ik bied is mijn eigen kennis en kunde.
Ja.
Hoe maak ik daar nou een product van of een dienst van waar anderen voor willen betalen? Ik vond dat nogal een dingetje.
Ja, okay.
Kijk, als ik nou een mooi glas maak, dan heb ik een glas om mee op pad te gaan. Maar eigenlijk, wat je verkoopt jezelf in zakelijke dienstverlening. Dus dat is wel gek. Dus ik zei altijd, ja, maar waarom zouden mensen willen betalen voor wat ik kom vertellen? Dat vond ik wel spannend.
Hoe heb je dat dan gedaan dan? Hoe heb je dat toch omgezet?
Nou ja, doordat ik wel heel snel zei, maar dan, ik wil wel ondernemen. En ik wist ook heel snel dat ik dan echt wilde ondernemen. En ik ben geen zelfstandige. Ik ben geen eenpitter. Dus ik heb ook meteen gezegd, een bedrijfsnaam moet nooit rondom mijn eigen naam hangen. Het moet gewoon een bedrijf worden. Ik ga heel snel wel naar, dan wil ik het echt met meerdere doen. Want ik ben geen, het is niet dat ik geen zzp'er ben, maar ik ben geen eenpitter. Ik wil graag in een groep werken. Ik wil met mensen werken. Dus dat was wel heel snel heel duidelijk. En uiteindelijk zijn we toen, dankzij Teun, ik wel heel dankbaar voor geweest, gewoon gaan zitten in, maar noem dan de situaties waar je gewoon heel blij van werd. Of waar de klant zei, goh. Nou, zo kwamen er een aantal voorbeelden dat ik vertelde over situaties die ik met bedrijven of met klanten had meegemaakt. Waarin dan de klant zei, oh, kun je nu niet hier komen zitten? Kun je me niet verder komen helpen? En dat is eigenlijk het concept geworden. Oh ja, daar ben ik dus kennelijk goed in. En daar wilden klanten graag dat ik kwam. Dus daar zullen ze dan ook bereid zijn voor te betalen. Ja, en dan totdat je dan de eerste mensen aan gaat nemen, dan wordt het ingewikkelder. Want in het begin kopen ze dan jou in.
Ja.
En als je dan op een gegeven moment zegt, ja, maar ik kom daar niet voor, mijn collega komt. Ja, dat is weer spannend. Hoezo dan? Maar we willen dan wel nu jou. Ja, dat kan niet. Ik heb niet meer zoveel tijd. dus je moet ook vertrouwen hebben dat mijn collega's ook wel kunnen wat ik kan.
Hoe lang duurde dat je de eerste mensen het aangaf, of de eerste persoon hebt aangenomen?
Nou, ik was nog geen half jaar bezig. En ik werkte nog vanuit huis. Toen belde Stephanie op. En Stephanie was afstuderen, arbeids- en organisatiepsychologie, deze laatste jaar. En die zocht een afstudeeropdracht. Die belde mij op en ik zei, ja, wat wil ik komen doen dan? Ik zit in mijn eentje, ik ben net pas begonnen. En, maar ja, praten kan altijd. Dat geloof ik dus wel, mensen komen niet voor niks op je pad. Daar ben ik echt, daar geloof ik heel heilig in. Dus dan denk ik, ja, dat is niet voor niks dat jij mij belt. En of dat dan nog steeds geloof is of spiritualiteit, weet ik niet. Maar denk ik, als dat gebeurt, moet je er wat mee. Dan moet je naar luisteren, dat voor je het weet. Er komen de geweldige kansen langs of dingen gebeuren niet voor niks. Dus ik ben met Stef in gesprek gegaan en we hebben daar een heel mooi afstudeeronderzoek aangekoppeld. Nou, toen was ik klaar na een half jaar. Toen zei ik, wil wel blijven. Ik zei, maar ik heb niks. Ik heb nog echt niet genoeg uren. Maar ja, als jij bereid bent om ook gedetacheerd te willen worden en je wil alles aanpakken, ja, dan ga ik wel werk creëren. Dus toen is ze begonnen met 3 dagen, ondanks dat ze afgestudeerd ANO-psycholoog was, is ook begonnen met een opdracht voor een zwangerschapsverlofvervanging, gewoon administratie bij een loonwerkersbedrijf. Dus dat zei ze ook, vind ik, ja, maar ik moet toch ook met de voet in de klei beginnen. Laat mij eerst maar eens ervaren dan. Dus die was nergens te beroerd voor. En zo zijn we gaan groeien. En na 2 opdrachten, nou, blijf maar, want we hebben werk genoeg. En zo is voor wat mij betreft altijd iedereen hier morgen welkom, als je ook weet waar je, als je ergens weet waar je jezelf in de markt kunt zetten, wat past binnen onze visie, missie, waarde. En je denkt dat je meer kunt opleveren dan je kost. Want ik ben nog steeds wel ondernemer. En geen sociale werkvoorziening. Wees welkom en vul het team aan. Maar zorg wel dat je je eigen waarde kent, je eigen handel kent, weet hoe je de markt in moet. Want ik kan niet in mijn eentje voor 20 mensen werk binnenhalen.
Nee.
Dat wil ik ook niet. Nee. Dus we zitten hier heel erg vanuit personal branding, vanuit je eigen waarde. Dus ja, het was eigenlijk redelijk snel al. En dan, ja, ik ben toen naar kantoorruimte extern, want toen kwam er nog een collega bij. Ze waren met z'n drietjes. Ja, dan denk je, in huis werkt dat niet meer. Dus ja, zo ongeveer eentje per jaar gegroeid gemiddeld.
Ja, 12 mensen, 14 jaar bezig, ja.
Ja, 12 jaar bezig. Maar, ja.
Oh, 12, oh, ja, sorry. Ja. En ja, chips. Nou ja, vraag weg.
Ja, ik klets te veel.
Nee. Ik kom zo vast weer terug. Ja, ik weet het alweer. Je had het net over, ik ben geen sociaal werkplaats. Maar je hebt wel ook ergens gezegd dat je iets wil met het verhaal. Kijk, even zoeken waar het staat. Knippen eruit. Oh ja, open hiring.
Ja, je hebt je huiswerk goed gedaan.
Kom. Je moet het goed voorbereiden als je een gesprek wilt voeren.
Ja.
En ik heb overigens, ik heb die documentaire gezien van de Grayson
Factory.
Bakery, ja.
Ja.
In Riverdale. En met name, wat ik daarin mooi vond, was dat, dus hoe de buurt, de omgeving opleefde van slechte omgeving naar een hele goede omgeving. Omdat mensen gewoon iets te doen hadden in hun leven. Iets konden bijdragen aan zichzelf, aan een bedrijf, aan de omgeving. Wat is wat jij wilt doen voor de Achterhoek dan daarin?
Weet je, voor mij werken, werk, waarde toevoegen aan de maatschappij. Is in mijn overtuiging gewoon heel belangrijk voor de eigenwaarde van mensen. Zelfs mensen zeggen, werk je om te leven of leef je om te werken? Beide is wat mij betreft niet. Volgens mij verrijkt werk in je leven. Dan moet je niet te doen, te is niks goed. Maar weet je, werk geeft waarde, geeft onafhankelijkheid, geeft autonomie, geeft zelfstandigheid. Is gewoon belangrijk voor mensen in onze kapitalistische wereld in ieder geval. Dus ik vind dat iedereen moet kunnen werken. En als je dan kijkt hoe we op dit moment het gat tussen, de mensen die nu geen werk hebben en de arbeidsmarkt is gewoon heel groot. Het gat is weer heel groot. Nu met krapte is de schaarste, is het gat natuurlijk helemaal groot. En dan hebben we de fase 4 of weet je welke mensen we in onze bakken nog hebben zitten. Zoals we dat dan noemen. Dat is toch verschrikkelijk. Dus daarin, en dat vind ik erg. Want ik denk dat daar nog steeds mensen in zitten die mogelijkheden hebben, die capaciteiten hebben, die graag willen. Dus dat aan de ene kant versus aan de andere kant. Wat ik zei, van net als Vitamee, een organisatie is dienend aan de talenten van mensen en niet andersom. Dus binnen regulier werk heb je een baan, je hebt werkgevers en je hebt een baan en je zoekt daar het ideale plaatje bij. We maken een functieprofiel, we maken er ook nog allemaal competenties omheen en dan gaan we de allerbeste kandidaat zoeken. Want dan denken we, dan hebben we zo snel mogelijk weer productiviteit en geld verdienen. En ik geloof als je dat dus op dat vind ik van dat open hiring principe zo mooi. We kijken totaal niet naar achtergrond, naar opleiding, naar wat dan ook. We kijken gewoon naar het mens wat binnen komt lopen. Als jouw naam bovenaan de lijst staat, ben je aan de beurt. En of je nou iemand vermoord hebt, in Amerika gaat het zo ver natuurlijk, hè?
Ja.
Wat je ook aan gedaan hebt, wat je achtergrond is, wat je kerfstok is, wat je opleiding hebt, maakt niet uit. Jij krijgt een kans. En we gaan binnen ons productieproces, in dit geval is het een productiebedrijf, maar binnen het proces wat we hebben, gaan we gewoon kijken waar kunnen we jou die kans bieden. En natuurlijk moet dat productieproces moet ergens wel geld verdienen. En weet je, daar geloof ik ook in. Het moet vanuit profit sector, het moet niet vanuit non-profit. Ik vind dat het grootste probleem bij ons met wat we met alle met werklozen doen nu, is dat het vanuit de non-profit sector allemaal gedaan wordt, dat het vanuit subsidie gedaan wordt, dat het allemaal tijdelijke projecten zijn. Dat kan alleen maar als het geld oplevert. Wanneer je meer waarde oplevert dan wat je kost. Volgens mij werkt het alleen maar zo. Alleen dat idee van waardebepaling moet anders. Als mensen grote afstand hebben. Dus ik zou wel... mijn droom is wel om binnen de Achterhoek een fabriek. Ik denk een fabriek. Waarom een fabriek? Omdat je daar allerlei soort werkzaamheden kunt aanbieden. Vanaf het ondergeschoolde tot het hoge opgeleide. Dat je daar de diversiteit in werkzaamheden kunt bieden. Kan ik hier binnen Vitamee gewoon niet bijvoorbeeld. Hè? Dus je moet een diversiteit aan werkzaamheden kunnen bieden. En dan altijd vanuit talent van mensen kunnen gaan kijken, wat kun jij dan toevoegen? Vind ik ook wel dat je naar het waardesysteem moet kunnen kijken, hoor. Dus dat als jij dat kunt toevoegen, is dat ook de waarde die je krijgt. En dan ga je maar terug naar de overheid die het aanvult, als het onder ons basisbestaan afgesproken is, maar niet andersom. Dan draai je dat op een of andere manier om. Je krijgt betaald naar de waarde die je toevoegt. En je krijgt altijd kans. We gaan je opleiden. De Grayston Factory is inderdaad juist heel erg mooi. Dat ze daar die hele maatschappij mee meegenomen.
Ja.
Dat daar zelfs zo'n moestuin omheen zit. Waar in één keer 10.000 mensen in één keer gezond van leven. En dat je daar al, sta je op de lijst. Al werk je nog niet. Mag je al in de opleiding. Kun je al gebruik maken van. Nou, dat is natuurlijk helemaal prachtig. Dus dat zou ik in de Achterhoek wel willen. En dan heb je natuurlijk wel een hele andere situatie.
Die is niet zo slecht.
Niet zo slecht als daar.
Nee.
Maar ook hier zijn nog genoeg mensen die uiteindelijk niet aan dat werk komen. Maar ook asielzoekers, mensen met weet je wat dan ook, of taalachterstand. Iedereen moet gewoon kunnen werken. Er zijn zoveel mensen in asielzoekerscentra die zo graag willen werken. Die zo graag waarde willen toevoegen, want dat is een eigenwaarde gevoel. Dan loop je natuurlijk tegen heel veel dingen aan. Werk, dan krijg je natuurlijk als overheid over je heen, noem alles maar op.
Yeah.
Maar je moet. Dus ik zie mezelf nog wel zo'n fabriek initiëren. Ik zeg niet dat ik hem ga runnen, of want ik heb geen verstand van productieproces. Al is 80% van mijn klanten maakindustrie, dus ja. Ik denk dat ik wel aardig in het meekomt ondertussen.
Precies.
Maar ik zou dat wel met een aantal ondernemers, zou ik wel zo'n fabriek willen zetten. Waarvan je ook wel echt zegt, people, planet, profit. Ook echt die volgorde. Dus dat zou ook wel een fabriek moeten zijn, wat helemaal cradle to cradle is. Het liefst iets produceert met. Ik zat gisteren in de sportschool, was National Geographic, wat een woord. En zag ik ook een beetje van oude banden dingen maken. Weet je, dat je iets in de recyclingachtige iets doet of zo. Weet je wel, iets. En dan gewoon met een heel mooi recyclebaar pand. Maar gewoon, ja, people, planet, profit. Vanuit idealisme, wil je? Er zit wel een stukje idealisme in. Maar ook om vanuit daar te kunnen laten zien. Jongens, daar kan iedereen. Iedereen kan ook binnen zijn eigen bedrijf daar wel een bijdrage. Iedereen kan wel iets doen. En niet breed. Dus ja, daar zit bepaald idealisme wel onder. Ja.
Ja.
De wereld gewoon een beetje mooier willen maken.
Voor de luisteraar, ik zal ervoor zorgen dat die link naar die documentaire, dat ik die ergens in de show notes opneem, zodat je hem ook kunt bekijken, want hij is heel erg mooi.
Hij is heel mooi.
Nu ik jouw verhaal zou beluisteren, en ik kan me heel erg in vinden wat je vertelt. Geloof je in pensioen?
Die vind ik heel ingewikkeld, want die snap ik eigenlijk nooit zo heel goed. Dat klinkt heel naïef, hè? Maar ik. Laatst hoorde ik weer. We waren bij de Rabobank ondernemersavond van de Rabobank. Dat was zo'n econoom van het hoofdkantoor. En ik moet eerlijk zeggen, dat ben ik niet op mijn best, hoor. Op een gegeven moment haak ik echt heel erg zwaar af. Uiteindelijk had hij het ook weer even over de pensioenen, hè? Dat we gewoon het allerbeste pensioenstelsel hebben. Hier in Nederland. En dat we dingen daarin heel goed doen. Ik zit daar gewoon niet. Ik vind het ingewikkeld. Soms denk ik, weet je, laten we inderdaad het basisinkomen nou gewoon voor iedereen doen. Volgens mij scheelt er een heleboel gedoe. Hoe oud je ook bent.
Maar voeg je dan ook waarde toe aan de maatschappij? Leef je daar iets voor?
Dat zou je dan moeten zeggen. Iedereen moet daar iets voor leveren.
Of
omdat je 40 jaar hebt gewerkt en dan genoeg geleverd hebt. Omdat je vrijwilligerswerk doet.
Precies, maar dat is wel mijn punt waar ik op doelde. Is van, dus stel dat je 40 jaar gewerkt hebt. Zoals je al zei, het werken is een belangrijk element in voldoening in je leven.
Ja.
Dus waarom zou je dan moeten stoppen? Op een bepaalde leeftijd.
Omdat sommige mensen gewoon op zijn.
Hoezo op?
Ik was afgelopen zondag bij mijn vriendin eten. En haar vader zit daar, die heeft 45 jaar al gewerkt. Zit in de meubelmakerij. En die man is fysiek gewoon op. Zijn rug doet zie je. Zijn polsen doen zie je.
Yeah.
Hij heeft versleten 8 schouders gehad. Die man is fysiek gezien op. Die is gewoon moe.
Fysiek op voor dat werk. Maar is er dan geen ander werk wat je kunt doen? Of zou willen doen?
Ja, maar.
Omdat nou eenmaal het werk zo'n belangrijke. Rol vormt in het gevoel van eigenwaarde. Zoals je net schetste.
Ja, maar dan. Als je het vanuit die kant kijkt. Hè, dus dat je geen einddatum meer aan werk hangt. Hè, dat je dat hangt op basis van. Want ik heb een andere vriendin. Haar vader is 77 en werkt nog steeds 4 dagen in de week in de meubelmakerij. En die moet je dat echt niet afpakken, want dan wordt hij heel ongelukkig. Dus het is wel per mens verschillend. Het is zo jammer dat we... hoe we nu onze hele arbeidscyclus hebben ingebouwd... die klopt gewoon niet. Dus ik ben het met je eens dat dat mooi zou zijn... maar in onze huidige manier van belonen versus werk... kan dat eigenlijk bijna niet. Je weet allemaal dat je productiviteit op een gegeven moment gewoon iets minder wordt. En terecht, dat mag ook best, waarom niet? Maar we weten ook allemaal dat lonen maar omhoog blijven gaan. Dat je altijd dat je pensioenkosten omhoog gaan. Hè? Dus voor de werkgever wordt de oudere werknemer boven de 55 hartstikke duur. Terwijl statistisch gezien wel blijkt dat zijn productiviteit minder wordt.
Maar zijn kennis wordt niet minder in principe. Dus hij kan nog heel veel waarde leveren, maar op een andere manier.
Ja, klopt. Maar dat is niet in elk proces zo financieel te vertalen.
Nee, maar goed, maar dat structuur wat je zegt, die is natuurlijk wel vreemd. Hè? Dat als je ouder wordt, dat je steeds meer moet betalen. Want dat is natuurlijk een vreemde structuur. Ja. En dus het wordt voordeliger voor een werkgever om jou het bedrijf uit te duwen.
Ja, en die vergeet dat je die 30 jaar daarvoor... Want je hebt ook een periode gehad dat je veel meer waarde bent dan wat je kost. Hè?
Ja.
Dus eigenlijk zou je dat moeten nivelleren.
Of maar andersom maken.
Ja, of andersom maken. Maar aan de andere kant... We zitten ook we gaan ook niet meer uit van een baan van 40 jaar. Dus stel je voor dat jij je topjaren ergens anders hebt gedaan. Die hebben dan geprofiteerd. Dan zou je dan met 55 plus nog... Weet je, daar... Ik weet niet. Ik vind ons hele salaris- en waarderingssysteem... om het op die manier te kijken... vind ik wel ingewikkeld. Ben ik wel mee bezig. Vanuit Vitamee, wat ik al zei, ik vind dat innoveren en zo leuk. Ben ik bezig met... ik heb de tak Smart HR genoemd. Commercieel slim. En heb ik nu een drietal afstudeerders die onderzoeken doen bij klanten en dingen. En dat is wel in hoe kunnen we nou ons waarderingsstelsel, ons HR, onze, hoe je het ook noemt, die klopt niet meer. Die klopt niet met waar de markt en waar we met z'n allen naartoe willen. We zitten in een maatschappij waar we steeds meer zeggen... zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid... op basis van vertrouwen, zelfsturende teams, samen organiseren. Het maakt niet uit hoe we het allemaal noemen. Maar we verwachten steeds meer zelfredzaamheid van mensen. Hè, eigenaarschap. Vervolgens hebben we nog steeds wetgeving. Als je kijkt naar ons arbeidsrecht, noem maar op. Wat gebaseerd is op de jaren 60, 70. Wat alleen maar gericht is op risicomanagement. Op schadelast, op angst. Op financiële en juridische gevolgen. En het maar indekken van. Dus als je die cultuur in je arbeidsleven of in onze arbeidswerkzaamheden wil veranderen, dan moet je ook aan die structuur, aan die juridische kant, moet je wat gaan doen. Dus dan komt mijn sociale juridische kant weer naar voren. Dus denk ik heel erg, hoe kunnen we nou die wetgeving anders gaan interpreteren? Ik heb niet de illusie dat ik naar Den Haag ga om te zeggen, joh, laten we dat ons rechtsstelsel eens veranderen. Want we zien wel dat het gewoon niet werkt. Hè? Ons ontslagrecht veranderen we, maar we veranderen eigenlijk helemaal niks. Of wel of niet. Maar als je kijkt weer naar recht en je zegt... wat is de basis van ons recht op arbeidsrecht? Is werken naar loon, loon naar werken. Goed werkgeverschap, goed werknemerschap. Dat zijn de kernbasisbeginselen. Denk nou, als we daar nou eens weer naar terug gaan... en we gaan dat dus weer opnieuw interpreteren... dan kun je heel veel dingen ook heel anders doen, volgens mij. Een voorbeeld is wat ik bezig ben aan het ontwikkelen... is dat, hoe zorg je nou dat je de juiste mensen op de juiste plek in de juiste periode hebt? He, dus dat waardering versus wat je oplevert. En hoe zorg je ervoor dat ook als het niet meer de juiste plek bij mij is, dat je wel met veel waarde weer gewoon verder kunt. Dat we uit kunnen zwaaien. Wij zeggen, we doen vinden, verbinden, boeien, uitzwaaien. In plaats van indoor, uitstroom. En we willen uitzwaaien. Maar dat betekent ook wat ik wil, waar ik mee bezig ben... dat bij de eerstvolgende medewerker moet dat gaan lukken... dat iemand die bij ons begint... dat die vanaf dag 1 gewoon een contract onbepaalde tijd krijgt. En onbepaalde tijd is geen vaste baan voor het leven. Onbepaalde tijd is onbepaald.
Ja.
Onbepaald afhankelijk van juiste persoon, juiste plek, juiste periode. Dus ik ben aan het kijken, oké, als we dat nou eens doen... hoe gaan we dan een ander contract ook aanhangen? Dus dat het basiscontract van samenwerken al anders is. Dat we dat doen op basis van gelijkwaardigheid. We gaan eigenlijk een soort huwelijk aan samen. Jij blij met mij, ik blij met jou. Dus dat dat ook het uitgangspunt is. En niet 1 keer een jaar of 3 jaar, 3 jaren, 3 keer in 2 jaar. Weet ik veel wat onze wetgeving allemaal bedacht heeft. Want dan denken we flexibiliteit mee te krijgen.
Dat niet
wat, nee, vind ik niet. Ja, tuurlijk. Ik weet dat ik dan zonder problemen na een jaar afscheid van jou kan nemen. Maar ja, als jij na een half jaar al niet functioneert, ga ik nog een half jaar op mijn nagels bijten. En want daartussendoor mag ik niet eens afscheid van je nemen, want het was een bepaalde tijd. En dat verhoogt niet onze communicatie. Dat verhoogt niet onze eerlijkheid.
Het scheiden is dus gewoon te moeilijk.
Ja, kennelijk. Ja, dat is wel mooi. Mooi.
Ja, jij zegt, we hebben een huwelijk. Dus, sommige huwelijks die eindigen met een scheiding.
Ja, dat is heel vervelend.
Ja, nou ja, maar dat is wel de realiteit.
Maar als je dat vanuit liefdevol doet. En als je zegt, maar we doen dat omdat we allebei denken dat we verder komen als dat...
Als je niet meer samen bent.
Precies. En zo zou dat ook in werk moeten zijn. Als je doet vanuit angst, dan gaan we claimen, gaan we risicomanagement, financiële dingen doen. Als je doet vanuit de verlangen, in hé, wacht maar even, er komt een nieuwe stip en wacht eens even, die past niet meer bij elkaar. Dan kun je het op een andere manier doen. En dat klinkt in theorie makkelijker dan in praktijk hoor. Want dan komt er allemaal emotie en angst, komt toch wel om de hoek. Maar als je, ik wil echt hier bij ons een bedrijf neerzetten waarvan we zeggen vanaf dag 1, op het moment dat jij binnenkomt, gaan we ervan uit dat we gewoon samen goed geselecteerd hebben. En dat we verbinding samen aangaan. En dat we vanuit gaan dat we dat voor lange termijn gaan doen. Dus of dat dan 3 maanden is met een proeftijd. Of een half. Ik geloof er allemaal niet in. Voor onbepaalde tijd gaan we dat samen aan. Betekent wel dat we weten dat we vanaf dag 1 met elkaar dat gaan monitoren. Dat we op een of andere manier continu met elkaar in gesprek blijven. In juiste persoon, juiste plek, juiste periode. En daar ga ik een cyclus omheen bouwen. Waarvan ik wel snap dat als je als schoolverlater of als starter komt, heb je iets meer structuur, iets meer richtlijnen, iets meer duidelijkheid nodig. En dan kan het best zijn dat het meten daarvan nog meer van mij, het werkgever, komt dan van jou het werknemer. Dus weet je, gelijkwaardig betekent niet altijd gelijk. Dus daar kan ik best zeggen dat we zijn wel gelijkwaardig, maar de gelijkheid, nou, zit in het begin misschien nog wat anders. Omdat je gewoon ook nog iets meer sturing en richting nodig hebt. Als je langer in dienst bent, zit die gelijkwaardigheid... Ja, misschien wel anders. Sterker nog, misschien ben jij wel belangrijker dan de organisatie. Hè? Ligt die lat helemaal andersom? Bepaal jij en kijk ik, hoe ben ik aantrekkelijk voor jou? Hoe hou ik jou binnen als high performer? Dus dat je wel zegt, dus die meten, het meten van elkaar, die verbinding toetsen, daar moet je afhankelijk van cyclussen, moet je een systeem omheen bedenken. Dus dat is niet een traditionele HR-beloning-beoordelingscyclus. Dat is niet zoveel tijdelijke contracten om flexibiliteit te creëren. Volgens mij is je dat... in een cultuur met elkaar goed doet, van openheid in, zijn we blij met elkaar of kunnen we ook op een goede manier scheiden, dan kun je altijd afscheiden. Dan kun je altijd samen beslissen, we gaan door middel van een vaststellingsovereenkomst uit elkaar, want het hoeft niet altijd een vechtscheiding te worden.
Nee.
Maar het heeft alles te maken met openheid en eerlijkheid en communicatie. En daar moet je wel een structuur ook omheen bouwen die dat waarborgt. Want als je daar geen structuur van maakt, dan gebeurt dat niet. Want we vinden gesprekken toch best eng.
Ja. Yeah. Snap ik.
Nou, dat is een beetje zoals ik wetgeving weer probeer opnieuw te interpreteren, niet te veranderen.
Ik heb nog 80.000 vragen voor je.
Het tijd schiet aardig op, zie je.
Ja, dat zag ik dus
ook. Mensen het interessant genoeg vinden om te luisteren, dat zou ook nog blijken. Maar...
Nee, 100%. Als ik het interessant vind, zijn er ook andere mensen interessant vinden, dus dat scheelt.
Nou,
maar ik stel allemaal vragen die ik zelf graag wil leren. Dus dat scheelt, hè. Het is wel... Zijn jouw klanten hier klaar voor?
Sommigen.
Misschien was dat ook een betere vraag. Zijn er bedrijven in de regio die er klaar voor zijn? Dat is een betere vraag.
Met een aantal klanten ben ik hiermee bezig. Okay. Ja. Binnen Binx, ken je Binx uit Groenlo?
BNX.
Ja, precies.
Ja.
Binx is een nieuw bedrijf, of nieuw, bestaat nu een paar jaar. Maar Binx is een bedrijf wat een samenvoeging is van het oude, is nog steeds trouwens, WC's installatiebedrijf en WAM Verduren bouwbedrijf. Die zijn samen een nieuw bedrijf begonnen. En Binx is een bedrijf wat helemaal innovatief is. Ook in de bouwwereld innovatief is. En met hun werk ik vanuit co-creatieteams. Co-creatieteams vanuit de organisatie. Dat is weer wat anders dan. Ik geloof in co-creatieteams. Ik geloof niet in... ja, dan komt weer een nieuwe vraag.
Ja, nee.
Weet je, ik geloof niet in OR's of kernteams of klankbordteams. Ik geloof in co-creatie met je mensen. Dus we hebben bij Binx hebben co-creatieteams. We hebben een co-creatieteams met een afstuderen van hier... die kijkt naar hoe gaan we secundaire arbeidsvoorwaarden anders interpreteren. We gaan niet een nieuwe CO kiezen, maar we gaan het wel anders interpreteren. Naar aanleiding van de wensen en behoeften van mensen. We hebben een co-creatieteam om het hele proces te beschrijven. Vanuit het co-creatieteam gaan we nu rollen beschrijven. Niet een HR-afdeling die achter het bureau functieprofielen maakt... en die de organisatie induwt waar nooit meer iemand naar kijkt... behalve als ze voor het poortje bij de rechter staan. Maar... om rollen met elkaar te gaan beschrijven en verwachtingen met elkaar te gaan beschrijven. Welke competenties vinden we dan belangrijk? En hoe creëren we daarmee dan, afhankelijk van de fase van de organisatie, de beste teams? En dat is allemaal wat we samen met de mensen doen. Ja, dat is prachtig. Daar is zo'n bedrijf als Binx klaar voor. Harry Arendsen, Volvo, Frank is een van mijn allereerste klanten al 12 jaar. En wij creëren altijd samen. We zijn 3 jaar geleden begonnen met samen organiseren. Dus geen leiderschap meer vanuit macht. Dan moet je Frank een keer interviewen hoe hij dat allemaal doet. Maar weet je, dat... daar blijf ik. Dus ik, dat vind ik, dat vind ik het mooiste. Ik bedenk niet achter mijn bureau. Het liefst co-creëer ik met mijn klanten. En dan heb ik een visie en een idealisme. En er zijn heel veel bedrijven. Want ik heb laatst was ik ook bij een acquisitiegesprek, moet ik eerlijk zeggen. En toen zat het, sloeg ik een beetje door. Toen belde later, belde die controle van... Ja, Sandra, echt een heel mooi verhaal. Maar kom maar over 3 jaar terug. We kiezen nu voor een zelfstandige ZZP'er die het gewoon gaan implementeren wat wij vragen. En toen dacht ik... En toen kwam ik terug en toen zei even mijn collega's hier... Nou, bedankt Sandra, want dat had ik wel leuk gevonden. Dus weet je, je moet je ook een beetje inhalen af en toe. En ik, oh ja, dus toen kwam ik weer even met mijn voetjes op de grond. Dacht ik, oh ja, ik moet ook nog gewoon nu... Uiteindelijk gaat het om wat klanten nodig hebben.
Yeah.
En je hebt klanten die in de fase zitten van... Nou, nee, maar ik wil gewoon nog steeds een functieprofiel. En ik wil een salarishuis. Nou, dan denk ik, is goed. Moet ik het sowieso niet doen, want ik kan er echt niet meer. Maar ik heb wel collega's die dat nog steeds heel goed kunnen. En je hebt klanten die zeggen, ja, maar wacht even. Wij zien ook wel dat de wereld verandert. En wij willen... Uiteindelijk is ons personeelsbeleid ook ons imago, is ook onze marketing, is in de krapte van de markt, willen wij die andere werknemer aantrekken en die willen daar creatief in meedenken.
Mm-hmm.
Dus, maar dat zijn nog wel mindere.
Yeah.
Maar dat is niet erg, als je zo met een paar begint, weet je, je moet een vlek creëren. Yes. En uiteindelijk geloof ik, want ik ben heel praktisch, ik ben echt een doemens, en je moet het doen en bewijzen. En dan moeten anderen kijken, hey, Godbinks, wat doen jullie dat eigenlijk? Oh, leuk. Nou, laten we eens op platform staan. Laten we eens delen wat onze kennis en ervaringen zijn. En ook weer, wat kunnen we alweer anders doen? Want aan de Christie is bijna klaar met afstuderen. Zeg ik, maar ik wil wel... Ze zegt, wat wil je in je adviesrapport? Ik zeg, ik wil in je adviesrapport naar mij... Niet alleen het proces... Ik wil wat volgende keer anders en beter kan. Wat ging goed in dat co-creëren? En wat niet? Dus wat moeten we de volgende keer weer anders gaan doen? Ja. Dus ja, er zijn klanten voor. Mogen er nog meer? Dus als er nog bedrijven zijn die heel creatief willen co-creëren. Want ik heb ook niet overal antwoorden op. Ik zeg altijd, weet je, ik heb een bepaalde visie. En ik geloof dat dingen anders kunnen. Hoe het eruit gaat zien, weet ik nog niet. Maar dat is het mooiste als je het met bedrijven dan... En dan is het innovatieve is niet zo heel wereldschokkend hoor, over het algemeen.
Nee.
Maar het innovatieve zit er dan al in dat je gewoon überhaupt anders gaat kijken... Anders gaat denken, met een andere waardering gaat kijken. En dat je dan alles begint met een hele kleine verandering. Zonder dat ik de hele wetgeving wil. Ja, liefst wel. Liefst wil ik gewoon een hele andere wetgeving.
Ja, maar dat is een beetje lastig.
Hou je rekening met waar je invloed op hebt, denk ik dan weer.
Ja, dat denk ik ook altijd.
Dus, het wordt warm hier, hè? Niet? Oh, ligt het aan mij.
Ik zeg niks. Ik heb nog zoveel vragen, dat kan ik niet stellen. We moeten nog een keer een nieuwe afspraak maken, denk ik. Maar nog wel twee iets algemene vragen om het af te sluiten, zeg maar. Eigenlijk zou ik ook op het online stuk willen ingaan. Maar dat gaan we niet meer doen, daar heb ik geen tijd meer voor. Dat gaat echt niet lukken. Maar wel twee algemene vragen. Wat heb je in je carrière, zeg maar, iets wat voor het moment dat het gebeurde... Dat je dacht van, shit, dat was niet goed. Dat was verkeerd, dat heb ik niet goed gedaan. En als je achteraf kijkt, of later kijkt, dat het juist heel waardevol was. Iets waar je op dat moment leek dat ging mis. En in de tijd dacht ik, hey, dat was een van mijn leerstaande dingen die ik ooit heb gedaan.
Ja, leerzaam wel dan, ja. Ik wou zeggen, wat ik achteraf veel aan heb gehad. Weet je, in het begin van mijn... Zeker als je begint als ondernemer. En zeker in het vakgebied wat ik heb. Wij zeiden altijd, of ik zei altijd, weet je, ik ben de flexer van ondernemen. Het gaat ons altijd om balans tussen mensen en resultaat gericht. En had ik een ondernemer die veel te soft was, dan was ik wel de bitch. En had ik een ondernemer die veel te keihard was, dan ging ik op de menskant zitten. En dus heel erg vanuit het belang van die ondernemer kijkend. En daarin ook wel de bitch van de... klant gespeeld af en toe. En daar was ik ook best goed in. Want ik heb een duidelijke visie, ik heb een mening. Dus als het moet, dan kan ik best heel stellig en overtuigend zijn. En als ik daarop terugkijk, dan ben ik daar niet trots op. Ik had wel tevreden klanten. Laten we dat voorop stellen. Maar in hoe we dan met mensen omgingen, als je dan hebt over lang geluk en over uitzwaaien, dan zijn er wel dingen waar ik echt niet trots op ben. En kwam laatst nog een keer volksfeest bij ons. En er kwam een meneer aan en die zei, er zijn mensen die je nooit meer terug wil zien in je leven. Nou, dat steekt me dan heel hard. En dan denk ik, ja, dat is dus... Dat is gewoon, weet je, dan wil je zo graag bewijzen. Dan wil je het zo graag goed doen voor die klant. En daar ben ik gewoon niet trots op. En dat zeggen we hier ook, jongens, dat doen we niet meer. Klanten die dat willen, zoeken maar een ander. Wij zijn niet hun bitch. En we zijn er ook niet alleen. We zijn voor het gezamenlijk belang. En als het niet werkt, dan moet je afscheid van elkaar nemen. Dus het gaat om die open communicatie. Maar wel met respect voor iedereen. Respect is onze kernwaarde. Gelijkwaardigheid. En dus nu, de kernwaarde gelijkwaardigheid nu, had 10 jaar geleden niet gepast. Toen ging ik niet vanuit gelijkwaardigheid. Ik heel erg vanuit die ondernemers dat bovenaan. En er staan ook wel dingen in gedaan waar ik achteraf niet trots op ben. Toen wel naar verwachting en naar verlangen. En ik denk ook wel dat het in het proces heeft gehoord. Hetzelfde als vanuit arbodienstverleningen. Ik weet niet of je daar een beetje in zit, maar 10 jaar geleden riep allemaal of ziek zijn of komt je verzuimingskeuze. En vanaf dag 1 moet je er bovenop zitten. Je moet de mensen hoge drempel. En dan denk ik nu, huh? Waarom deden we dat? Mogen we eerst meer ziek zijn? Welk gevecht gaan we nou op ziekte uitvechten? Terwijl het op functioneren en op hele andere kanten zit. Want ziekte mag nooit de issue zijn. Ziek is ziek. Ziek is heilig. Ziek kan ons allemaal morgen gebeuren. Dus als daar ruis over ontstaat, omdat we daarover twijfelen, dan is nooit ziekte de issue. Dan is de relatie, de verwachtingen, daar zit het probleem. Nooit op ziekte. En ook daar hebben we wel dat mensen belden. Nou, kun je dan niks en kun je niet de Norrit nemen en kun je dan niet alsnog vanmiddag? We deden dat wel vriendelijker hoor, maar ja. We hebben die rol wel heel lang en ook heel succesvol gespeeld. En toen hebben we een fase gehad waar ik dat eigenlijk niet meer wilde. Toen zag je ook dat we wat wegzakten. Want het was wel een hele duidelijke positionering. Dus daar kwamen klanten voor. En nou, op een gegeven moment dacht ik, dit wilde ik helemaal niet meer. Toen zijn we best wel een beetje aan het zoeken geweest. Van wat dan wel? Hè? Als je niet meer weet wat niet. Dat is niet zo ingewikkeld. Yeah. Maar wat dan wel? En wil die klant je dan nog? Ja, en toen ben ik 3-4 jaar geleden weer opnieuw begonnen met onze identiteit. En daar is dat weer uitgekomen. Ben ik zelf weer met de coach in slag gegaan. Maar hoe kom ik nou weer bij mezelf? Hè, ben ik nou het poppetje van de klant? Of waar geloof ik nou zelf in? En dat heeft me weer gebracht in die waarde van iedereen doet het toe, iedereen is van waarde, iedereen is gelijkwaardig. En toen was het wel een confrontatie met mezelf, want ik dacht, maar wat ben ik dan hier aan het doen? Dan doen wij een aantal dingen waar ik gewoon niet als mens zijn, niet achter sta. Dus die hebben we ook op een gegeven moment weer losgelaten, dus dat doen we ook niet meer.
Ja.
En nu zie je weer dat we juist daardoor weer heel sterk groeien. En dat ik vanuit daar weer mijn visie en weer bezig ben waar ik echt in geloof. En dat je dan merkt dat er weer nieuwe energie komt en nieuwe ideeën komt en nieuwe klanten om je heen vindt en verbindt die daarbij passen. Dus dat is wel een fase waar je dan als mens en als organisatie wel doorheen gaat.
Ja.
En dan gaat de organisatie wel met mijn strugglingen mee. Want dan ben je toch als eigenaar, directeur, ben je toch de cultuurdrager, de visionair. Dus toen hebben we ook wel een paar jaar gehad dat het veel wankeliger was. Veel minder helden in wat is onze why, waar staan we voor. Dus ja, dat wel. En als ik heel ver terug ga in mijn carrière, toen ik nog bij Randstad werkte en net manager was bij Randstad. Volgens mij 627. Dat is echt één zo'n moment. Toen kreeg je opdrachten van hoe moet je dat doen als manager. Je bent natuurlijk hartstikke jong, dus je wilt dat goed doen. En toen was mij altijd verteld, een unit werkt altijd met 2 en 2. Als je ook vrijgeeft, wat je ook doet, een unit moet altijd minimaal met 1 persoon bemand zijn. Zo was mij dat geleerd. En ik als jonge manager hield me daar natuurlijk aan. Totdat de moeder van een collega overleed. En dat had heel veel impact op die vestiging. Iedereen was daar heel erg van pad van. En iedereen wilde naar die begrafenis. En ik weet nog dat ik, en daar heb ik nog last van, dan ben ik al bijna 20 jaar verder, dat ik zei, nee, dat kan niet. Er moet minimaal 1 per unit zitten. Want dat had ik dan geleerd. Dus dan hou je vast aan je structuren en aan je richtlijnen. En als ik nu nog steeds denk, en als ik haar zie, heb ik daar nog steeds last van. Ik weet niet eens of zij dat zo ervaart of wat dan ook. Maar ik denk, dat had ik gewoon niet moeten doen. Het team had gewoon nodig om toen met jou te zijn. Sterker nog, ik had gewoon die toko dicht moeten doen, een briefje moeten ophangen. Wij zijn er gewoon even niet. Maar dan zit je zo in een stramien van verwachtingen, van richtlijnen. Dus dat zijn wel momenten die me dan zo lang bijblijven, dat wel nog steeds dus in mijn eigen ondernemerschap, als in wat ik naar mijn klanten, weet je, durf gewoon je gevoel te volgen. Als hier iemand wat heeft met mantelzorg of met problemen, weet je, Zeg ik, werk is mijn bijzaak. Dan is werk dus weer bijzaak. Wat ik zei, gezondheid staat één.
Ja.
En dan komen al onze wensen, behoeften en verlangens en waardering. Dus als er met gezond...
Ja, ik vond je uitspraak net heel mooi. Je zei, als je ziek bent, heb je maar één mens.
Ja.
En als je gezond hebt, heb je 1000 mensen. Ik vond het heel mooi.
Ja, en dus dat moet je ook. Dus ook als een van jouw naasten ziek is, dan moet dat geen issue zijn wat hier gebeurt. Dan moet je gewoon wegwezen. En of je daar nou een dag of een week of een jaar, het maakt niet uit. Daar ligt je prio. En dat zijn dus... Nou, dat is wel heel erg nog vanuit dat ik vond dat ik het toen niet goed heb gedaan. Nog een hele duidelijke waarde. En ook als je dan zelf in die 20 jaar de tijd verder het nodige meemaakt in ziektes en dingen om je heen. Ja, dat je dat gewoon moet durven zeggen. Dat werken echt en geld verdienen echt niet het allerbelangrijkste is. Dat is wat ik hier ook zeg. En daar de ruimte voor geven. En dat, ja, dan moet je gaan. Weg. Wat doe je hier? Grijzen.
Ja.
Dus dat, ja, dat zijn wel pijn. Nou, een aantal dingen die me wel hebben gemaakt en ontwikkeld tot waar ik nu zit, ja. Als je dat soort dingen bedoelt.
Als je kijkt naar mijn laatste vraag. We hadden het net over een boek. Dat je wel een boek moet schrijven misschien. Wat zou het onderwerp van een boek zijn?
Ja, dat is misschien wel juist het probleem waar een boek er niet komt. Ik vind dat zo moeilijk. Weet je, want ik... Aan de ene kant heb ik heel veel ideeën wat ik wel graag zou willen delen. Aan de andere kant denk ik, ach ja, er zijn al 100.000 boeken geschreven. Dus, of miljoenen. Wie zou nog wat toevoeging hebben aan wat ik in mijn hoofd heb?
Het hoeft nog niet te bestaan. Het kan gerust een boek zijn wat al is. Dat je gewoon nog een keer schrijft, maar dan jouw versie.
Ja. Nou, ik... Weet je, het... Meer relax kunnen ondernemen. Hè? Dus ondernemen vanuit liefde. Oeh, dat klinkt heel soft, hè? Dat is mooi, dan krijg je die tegenstrijdigheden weer, hè? Dus is ziel en zakelijkheid. Maar een beetje ondernemen met liefde? Ik zeg dat heel vaak met klant. Ga ik weg en jongens, je moet een beetje meer knuffelen. En dan kijken ze me altijd aan, doe toch normaal? Ik zeg, knuffel toch eens een beetje liever, meer. Wees toch eens een beetje liever voor elkaar. En ik weet dat ik dat kan zeggen, omdat ik ben ook gewoon een ondernemer. Dus ik ben soft, maar ik ben wel gewoon resultaatgericht. En ik ben doelgericht. En ik snap heel goed dat we geld moeten verdienen. Dus... Daarom weet ik dat ik zulke uitspraken kan maken zonder dat het te soft wordt. Maar kijk, ze me altijd aan. Maar gewoon, werken mag ook echt leuk zijn. Het mag wel een beetje liefde zijn. En de hiërarchie tussen ondernemers en medewerkers. Dat je mijn personeel, ik word er echt helemaal allergisch van. Is niks van jou bij? En hoezo zijn het jouw mensen? Ik kan helemaal niks mee met dat soort uitspraken. Er is helemaal niks van jou bij. Er zijn allemaal eigen individuen die een keuze maken om bij jou te komen werken. Maar dat is ook alles. Dus dat bezittelijk voornaamwoord. En dus een beetje meer vanuit gelijkwaardigheid, vanuit liefde. En gewoon een beetje, even allemaal iets minder. Iets. Ja, ondernemen met liefde. Dat was de titel.
Nou, wanneer is het boek uit?
Als jij iemand weet die het kan schrijven.
Oh, die zijn er genoeg.
Als iemand mij gewoon zo gaat interviewen en vervolgens dat gaat schrijven, dan heb
je
je merkt het, je stelt één vraag en er komt een rits uit.
Nee, maar die mensen zijn er gewoon heel erg, dus dat is geen probleem.
Nou, als er iemand luistert die ergens een link ziet, dan hoor ik het wel.
Sander Gerritsen.
Gerritsen, ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Voor jouw input, voor jouw inzichten en mooie ideeën. Waar kunnen mensen jou het beste vinden?
Bij Vitamee.
Vitamee.nl?
Ja.
Hoe schrijf je dat?
Vitamee. .nl. Of Sandra Gerritsen, LinkedIn.
Gerritsen is Garree.
ETSN.
Yes.
Ja.
Bijna in één keer duidelijk. Dankjewel en nou, wie weet tot de volgende keer.
Is goed, jij bedankt.
Dat was het super interessante gesprek met Sandra. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show155. Heb jij vragen voor Sandra of reacties, opmerkingen? Wil jij telkens opnieuw de laatste aflevering horen van deze podcast? Ga dan bijvoorbeeld naar Apple Podcast en zoek op de Erno Hanning Show en abonneer met het plusje. Of gebruik een andere app voor Android, bijvoorbeeld Player FM. Ook daar zoek je op Erno Hanning Podcast en klik op het plusje om te abonneren. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties op deze aflevering met Sandra? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor supergraag van jou.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.